Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer Donald Trump. Wat betekent zijn tweede termijn als president voor de Europese Unie? En wat willen Amerikaanse techmiljardairs als Elon Musk en Mark Zuckerberg met Europa? Ik ben Annette van Soest en ik zit hier in Nieuwspoort met mijn gast Haroun Sheikh. Hij is onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, en bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. Haroun, fijn dat je er bent weer.
Leuk hier te zijn, Annette.
Donald Trump is afgelopen maandag beëdigd als 47ste president van de Verenigde Staten. Laten we even luisteren.
The United States will once again consider itself a growing nation. One that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly. And nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours. And our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you.
Ja, de gouden eeuw van Amerika. Jij wilde specifiek dit gedeelte van zijn speech nog even laten horen. Waarom viel jou dit op?
Ja, dit viel me zeker op. Want hij benoemt dat hij terug wil naar een gouden eeuw. En we weten van Donald Trump dat hij een revisionist is. Hè. Het gaat nu verkeerd en we moeten terug naar een glorietijd. En wat mij hieruit heel duidelijk naar kwam, was mijn vraag was eigenlijk van, wat is die glorietijd? Wat is die gouden eeuw nou waar hij het over heeft? En als ik de opmerkingen van deze passage bij elkaar pak, dan denk ik eigenlijk, hij bedoelt de 19e eeuw. Hij heeft een heel specifiek concept van Amerika dat hij hier heel duidelijk laat zien. En dat is een Amerika dat geen internationale verplichtingen heeft. Hè, dus niet in dat stelsel zo'n verantwoordelijke rol heeft. Het is een Amerika, wat hij letterlijk ook zei, een land dat groeit, zowel territoriaal als economisch. Dus Amerika is een opkomende macht, niet een zittende macht, zoals we het nu eigenlijk allemaal zouden beschouwen. Dus ook die expansie in de 19e eeuw, Alaska is nog gekocht. En hij speculeert natuurlijk nu ook over het Panama-kanaal, over Groenland, zelfs Canada. Maar dus dat idee dat het territoriaal kan expanderen. En hij gebruikt ook letterlijk de woorden manifest destiny.
Wat bedoelt hij daarmee?
Dat is echt een concept uit de Amerikaanse geschiedenis. En dat is een idee waarbij de Amerikanen eigenlijk zeiden, het feit dat zij zo sterk zijn en dominant zijn op de Native Indians, op de Latijns-Amerikaanse samenleving om hen heen, een teken van God is dat zij bestemd zijn om te regeren. Dus het duidelijke lot van Amerika om dominant te zijn, omdat ze nou eenmaal zo sterk zijn. Nou, dat was toen echt een concept. Dat is natuurlijk later controversieel gebleken. Het is echt natuurlijk een soort imperiale ideologie. Maar daar refereerde hij dus letterlijk aan. En die wilde nu dus ook de ruimte inbrengen. Nou, dat is ook de frontier.
Ook letterlijk. Maar je zegt, hij verwijst of hij wil terug naar het Amerika van de 19e eeuw.
Ja.
We zitten al een paar eeuwen verder. Dus
precies. Ja.
Hoe moeten we dat plaatsen in deze tijd?
Ja, en dat maakt dus uiteindelijk dit problematisch en lastig. Hè? Ik bedoel, je kan natuurlijk wel bepaalde ambities hebben, maar dat was de periode voordat de VS de zittende, de heersende wereldmacht was. En die verantwoordelijkheden en die betrekkingen die internationaal zijn, die zijn er nog steeds. En als hij dus eigenlijk terug wil gaan naar die periode, een meer ongebonden, maar ook een meer assertief Amerika, niet gebonden aan al die regels, ja, dat systeem is het wel waar hij in zit. En die scheuring is denk ik die enorme kloof of die botsing die nu met de wereldorde gaande is.
Ja, want hij spreekt over een groeiende natie die territoriaal wil uitbreiden. Ja? Als we dan even naar ons eigen continent kijken, is het presidentschap van Trump een existentiële bedreiging voor Europa?
Dat kan het zijn. Dat is heel erg afhankelijk. Hè. Het is natuurlijk de militaire dreiging. Zit natuurlijk uit andere hoeken. Maar het is natuurlijk wel de vraag welke rol Donald Trump daarin gaat spelen. Hoe de relatie met Rusland bijvoorbeeld gaat zijn en of Europese belangen daar voldoende in meegenomen worden. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat hij in zijn speech voor Europa geen hele belangrijke rol heeft weggelegd. Europa is gewoon niet gevallen, het woord, in zijn inauguratiespeech.
En het woord tariffs, toch zijn favoriete woord in relatie tot Europa, ook nog niet. Geen hogere handelstarieven vooralsnog.
Ja. En die onderhandeling die is ook volop gaande. Ik denk dat hij inderdaad met die tarieven overal... Hij zei dat hij daar flink mee aan de slag wilde gaan. Maar die zijn allemaal onderhandelingen. En hij wil allerlei soorten concessies, ook van ons. Ik denk dat een positief voorbeeld, of in ieder geval een manier van hoe Europa hier al probeert mee om te gaan, is een paar dagen geleden zei eurocommissaris Séjourné. Die zet op zich vrij scherp, of denk ik op de juiste manier om het antwoord om te gaan. Hij zei, het zal voor Europa moeilijk worden om meer Amerikaans defensiemateriaal te kopen als het moet dealen met een handelsoorlog. En daarmee zegt hij eigenlijk, is hij op dezelfde transactionele manier bezig als Donald Trump dat zelf doet. Hij zegt van we hebben wat te bieden. Een heleboel orders voor Amerikaans militair materieel. Goed voor de defensie. Allemaal zaken die Trump wil realiseren. Alleen als onze economie straks naar het randje wordt gedrukt, omdat we hele hoge tarieven hebben, ja, dan zullen we een stuk minder gaan kopen.
Maar betekent dat dan, zeg jij, Trump vertoont transactioneel leiderschap. Ja? Wij moeten dat als Europa dan maar kopiëren? Is dat de manier om met hem om te gaan?
Nou, het is in ieder geval, we moeten daar... Als hij op die manier ergens in staat, moeten we daar ook aan meedoen. Absoluut. Ik bedoel, als hij zegt van ik eis wat terug, ja, dan moeten wij wel wat doen. Vaak moeten we ook wel wat geven. Dus het zal ook wel echt zo zijn dat we op verschillende manieren dingen moeten gaan inleveren of moeten aanbieden.
Dat zoals?
Kan. Nou, ik noem net eventjes de defensieindustrie, maar een andere hele belangrijke waar hij ook op inzet, is bijvoorbeeld de aankopen van meer Amerikaans vloeibaar gas, LNG. Amerika is een energiegigant geworden. Europa wil af van Russisch gas. Trump heeft gezegd drill, drill, drill. Dus hij wil echt op die fossiele energie inzetten. En dat is natuurlijk één manier. Hij klaagt in zijn relatie met Europa is zijn grote probleem steeds geweest. De disbalans in de handelsbalans. Europa exporteert meer naar de VS dan het importeert. Dit zou een manier kunnen zijn om dat te corrigeren.
Ja. Maar je zegt, is het een existentiële dreiging, zijn presidentschap? Dat kan het zijn. Ja. We hebben natuurlijk al zijn proefballonnen vernomen wat betreft Groenland. Dat stoort Denemarken al in problemen.
Eigenlijk voor dat land eigenlijk al wel existentieel. Hè? Ja. En wat mij betreft is hij daarom ook wel... Dit is ook wel heel relevant. Want wat ik ook gehoord heb van mensen die in Denemarken zijn... Ja, het is natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon... Er wordt gezegd, desminste zo met geweld pikken we je land in. Dus dat land, het regime kijkt er op die manier ook naar. Van we worden gewoon bedreigd. En ondanks dat in Europa er wel steun is geboden... is niemand bereid om echt Donald Trump hard tegen te spreken. Niemand wil aan de verkeerde kant van hem komen te staan. Dus Denemarken krijgt wel even een voorproefje... van wat er kan gebeuren als je geïsoleerd raakt. En dan is dit in ieder geval geen goed teken... dat Europa niet meteen... hard achter Denemarken is gaan staan.
Nee. Trump neemt voorlopig de telefoon nog niet op als commissievoorzitter von der Leyen belt. Ondertussen was de Italiaanse premier Meloni wel bij de inauguratie.
Zeker.
Verwacht je dat Trump Europa uit elkaar zal proberen te spelen?
Dat denk ik wel. Ik denk dat hij, en natuurlijk, hij zal ook wel zien dat op bepaalde punten een sterk Europa wel goed is. En daardoor zal hij ongetwijfeld wel echt ook op niveau van de commissie gaan spreken op bepaalde dossiers. Maar ik denk als je kijkt naar de punten die hij heeft aangegeven belangrijk te vinden. Dat is vooral handelsbeleid. De Amerikaanse economie versterken ook ten opzichte van Europa. Nou daar is dan eigenlijk, handelt hij liever met individuele Europese leiders. Ook met leiders van zijn sniet. Dus het is in Meloni inderdaad, is langs geweest. Heeft gesproken over aankopen van het Starlink programma van Elon Musk.
De satellieten
in contrast met het eigen Europese programma Iris 2. Dus we zien al een beetje dit soort deals. Viktor Orbán heeft al in het parlement gezegd... de tweede fase van de inname van Brussel is begonnen. Dus ook dat is een leider die eigenlijk in Trump ziet... een manier om de bestaande Europese orde te veranderen. En ik denk dat je dat bij meerdere leiders natuurlijk... de manier waarop Musk zich ook heeft bemoeid met de Britse politiek... met de Duitse politiek, AfD. Dus dat speelt sterk... Dus ik denk dat dat wel een groot deel van de inzet gaat worden. Waar ik me vooral ook veel zorgen om maak, is dat ik vermoed ook dat binnenkort Trump het heel erg hard de aanval op Duitsland in gaat zetten. En dat is natuurlijk het hart van Europa. Maar het is niet in staat nu om een antwoord te geven. En ik twijfel ook of Europa dan gezamenlijk gaat acteren daartegen. En dan eigenlijk heb je echt een probleem met
Europa. En waaruit zal die aanval bestaan?
Nou, al die economische problemen die Trump met Europa heeft, spelen bij uitstek met Duitsland. Duitsland is het land met het grootste overschot aan export naar de VS versus import. Dat is dus, als hij dat wil aanpakken, dan zal hij dus vooral eigenlijk van Duitsland eisen dat het meer Amerikaanse goederen koopt en tegen de export van al die Duitse producten. In een context waarin Duitsland natuurlijk voorlopig even geen krachtige regering heeft. De verkiezingen komen eraan en dat zal daarna ook ongelooflijk moeilijk worden. En kijken wie daar allemaal in gaan zitten.
Ze zitten al 3 jaar in een recessie.
De economie zit al diep in de problemen. Hè? En ze hebben al te maken met hoge energiekosten, competitiviteitsproblemen. De auto-industrie die zwicht onder vooral de Chinese auto-industrie. Maar we hebben natuurlijk ook Tesla aan de andere kant.
AFD is verdubbeld in de peilingen.
Absoluut. En er is dus geen Merkel. Hè? Dat moeten we ook onthouden. Bij Trump 1 had ten eerste Europa niet al die grote conflicten hier. Ja, geniet niet een oorlog in Oekraïne. En toen had het Merkel die heel duidelijk heel Europa achter zich kon krijgen. Dat is Scholz vanaf het begin niet gelukt om dat te kopiëren. Dus er is een leiderschapsvacuüm en ook nog eens een heleboel andere. Ik bedoel, toen maakten we ons zorgen over mensen als Berlusconi. Maar wat je nu hebt met AfD in Duitsland, met Orbán, met
Meloni
in Europa.
Wilders.
Absoluut. Dus Duits leiderschap is nu niet. Is eigenlijk heel moeilijk te krijgen. En als dan ook nog eens direct de aanval op Duitsland wordt ingezet, dan wordt dat heel moeilijk voor Europa om daar sterk antwoord op te bieden.
Over heel veel zaken kan binnen de EU besloten worden met een gekwalificeerde meerderheid. Maar met het buitenland- en veiligheidsbeleid moet er unanimiteit zijn onder de lidstaten. Gaat Trump ervoor zorgen dat Europese besluitvorming nog vaker vastloopt?
Je bedoelt omdat de landen eigenlijk verschillende perspectieven daarop hebben.
Omdat Trump eigenlijk steeds meer medestanders heeft binnen de EU.
Ja, dat is denk ik in het verlengde van de poging om landen daarin wat meer uit elkaar te spelen. Kijk, er is natuurlijk een mogelijkheid dat dit er uiteindelijk toe gaat leiden dat de Europese Unie ook op het gebied van buitenlandbeleid wat meer gaat samenwerken. Ook gewoon simpelweg door de druk, doordat het nu zo ernstig wordt. Dat is natuurlijk ook een beetje de geschiedenis van Europa. Hè? Als een probleem zich heel heftig aandient en het lijkt existentieel te worden, dan wordt de autoriteit gegeven aan Europa om daar collectief besluiten over te nemen. Van de financiële crisis tot het aankopen van COVID-vaccins hebben we dat gezien. Maar daar zijn we zeker nog lang niet. En je ziet nu vooral eerder gewoon in veel beleid toch wel ieder probeert zijn eigen goede deal te slaan. Hè? Dus Meloni die inderdaad daarheen gaat. Orbán die het op zijn eigen manier inschat. Denemarken dat er alleen voor staat. Onder Biden nog trouwens, vlak aan het eind van zijn termijn heeft hij nog een wet aangenomen voor de chipindustrie. Bepaalde Europese landen zitten een goede kant, zoals Nederland. Toegang tot alles, maar landen als Polen bijvoorbeeld niet. Er is heel veel beleid eigenlijk dat Europese landen verdeelt. En we zijn nog best wel ver van een vuist in eenheid daartegen.
Hij kwam al even voorbij. Trumps bondgenoot Elon Musk. Die begint zich ook steeds meer met de Europese politiek te bemoeien. Zijn steun uitgesproken voor de AfD in Duitsland. Hij is close met Giorgia Meloni en hij gaf geld aan de partij van Nigel Farage. Al lijkt die laatste vriendschap ook wel weer een beetje
verzuurd,
voorbij.
Een andere leider. Ja.
Hoe kijk jij naar die bemoeienis van Musk met de Europese politiek? Wat is zijn strategie?
Ik denk dat hij verschillende dingen er is. Ik denk de meest evidente, de basale, is zijn eigen economisch programma. Hij heeft een aantal bedrijven. Hij zou daar het liefst meer in Europa verkopen, maar vooral ook allerlei problemen in Europa willen verhelpen. En dat heb je met name voor Europese wetgeving. Dus een Europa dat niet sterk een eenheid is, dat niet bijvoorbeeld zoals nu speelt, onder de DSA, de Digital Services Act, een mogelijke boete voor X. Dat zijn allemaal dingen die hij wil voorkomen. En dat doe je eigenlijk met een Europa dat niet een eenheid is en waarin eigenlijk centrifugale krachten sterk zijn. Maar daarnaast ook, en dat is wat meer speculeren, ik denk dat het hem niet alleen maar gaat om zijn eigen portemonnee, maar hij heeft ook denk ik een bepaald soort wereldbeeld. En ziet zichzelf daar ook als een soort belichaming van, als een soort iemand die de wereld een bepaalde andere kant op moet duwen. En daar horen dingen bij als een enorm geloof in technologische innovatie en de kracht daarvan. Dus daar moeten we enorm op inzetten, zoals hij doet met zijn grote ambitieuze plannen. Maar dat ook alles wat daar in de weg van staat, politieke systemen, democratische besluitvorming, allerlei nationale verschillen en zo, dat die ook afgebroken moeten worden. Dus ook een soort idee, het wordt in Silicon Valley wel eens accelerationisme genoemd.
Ja.
Het idee van, we moeten alles maar versnellen en alles wat in de weg staat, zoals Nietzsche ooit zei, wat vallen wil, moet je ook nog een duwtje geven. En dat, proberen een duwtje te geven naar allerlei politieke structuren. En daarin in zekere zin zelfs een soort idee dat chaos goed is, want daaruit kan iets nieuws geboren worden. Is denk ik ook wel een van de dingen die in zijn motivatie meespeelt.
Ja, hij gaat dat natuurlijk in de Verenigde Staten zelf ook doen. Want hij is, ja. Hij staat aan het hoofd van een ministerie dat overheidsefficiëntie moet bewerkstelligen.
Ja. Ja.
Dus daar gaan we ook een voorproefje van krijgen wat voor chaos dat gaat opleveren.
Ja, en dat betekent dus inderdaad ook, Amerika gaat echt ook wel een, nu denk ik heel duidelijk, een soort fase van deregulering in. Wat het al een tijd niet heeft gedaan. Maar dat is heel duidelijk waar de VS op inzet. Dus ook de minder grote overheid. En dat betekent dus ook gewoon hele specifieke dingen. Als, deze week ook alle diversity en inclusion mensen bij de overheid gewoon in één keer naar huis. Betaald verlof naar huis. Dus dat onder andere dat soort zaken. Voor dit soort waarden. Maar ook alle grenzen die we stellen rondom duurzaamheid bijvoorbeeld. Dat wil je allemaal weg. Dus in die zin deregulering, allerlei dingen, eisen die we stellen aan bedrijven, aan de samenleving, minder groot te maken. En de overheid natuurlijk ook kleiner proberen te maken.
Mm-hmm.
En daar hoort dus ook, en dat is voor Musk natuurlijk belangrijk, ook regulering van de sectoren waar hij in zit.
Ik vind het interessant, want er wordt op dit moment in Europa ook heel veel gesproken over dat rapport van Mario Draghi, over hoe we de Europese concurrentiekracht kunnen verbeteren. En een van de dingen die daarin worden genoemd is ook dat Europese bedrijven eigenlijk op achterstand komen te staan, omdat ze zich aan zoveel regeltjes moeten houden. En er is ook in Europa een roep om minder regels.
Ja.
Hoe zie jij dat? Is dit een echo van wat er nu in Amerika gebeurt? Gaan we diezelfde kant op?
Ja, nou, deels wel. Kijk, ik denk, er zit heel veel goeds in het Draghi-rapport. En dit is een punt waarin Europa zeker ook over wordt gesproken. Zoals ik het Draghi-rapport lees, is het niet per se een aanklacht tegen regels. Of zegt hij dat de regels echt weg moeten? Maar is zijn punt vooral geweest, wat we in Europa hebben gedaan, is dat wij regels hebben gesteld voor de ambities die we willen bereiken, maar geen voorwaarden hebben gesteld dat wij die zelf ook kunnen realiseren. Ze hebben wel gezegd, we moeten zoveel minder emissies hebben, maar we hebben niet gedacht, hoe kunnen we zorgen dat Europese bedrijven met die minder emissies kunnen produceren? En daarvoor zijn we nu eigenlijk Europese bedrijven aan het straffen en Chinese bedrijven aan het belonen, die bijvoorbeeld veel beter zijn in allerlei duurzame technologieën. Dus volgens mij is de toon van het rapport vooral geweest, laten we nu even ophouden met vooral de regels op te bouwen en vooral na te denken over dat industriële beleid, dat het mogelijk maakt dat wij zelf, onze eigen bedrijven, aan die regels kunnen voldoen.
Mm-hmm.
Dat is, daar ben ik het in ieder geval mee eens. Of dat betekent dat we ook echt moeten dereguleren? Nou ja, ik weet het niet. Ik vind het argument dat wij op achterstand komen door onze regels, heb ik nooit heel erg geloofd.
Nou ja, er zijn ook natuurlijk nieuwe regels, belangrijke nieuwe wetten op het gebied van de digitale wereld.
Ja.
De Digital Services Act en de Digital Markets Act.
Ja.
Die moeten maar ook maar eens gehandhaafd worden. Hè? Wordt dit de eerste grote test?
Ja, dit zijn, ik zei eerst net eventjes, ik geloof niet dat de regels het zijn waardoor we op achterstand zitten. Hè? Bedoel, ze kunnen een rol spelen, maar laten we wel zijn. Europa's strenge digitale regels. De eerste was de GDPR. Die is pas volgens mij echt vanaf 2016-17 zo'n beetje van kracht gekomen. De DMA, de DSA, de AI Act. Allemaal net van kracht. Terwijl Europa al 20 jaar achterloopt. Dus die kunnen niet de oorzaak zijn van het achterlopen. Want vanaf 2000 zijn we eigenlijk al op digitaal gebied terrein aan het verliezen. Deze regels komen inderdaad net van kracht. Dus het is eigenlijk nu ook nog maar even zaak om te kijken, hoe gaat die uitvoering? Gaat dat werken? En er viel best veel voor te zeggen dat Europa hier toch best wel in slaagde. Er was zelfs een beetje een trend dat de VS Europa ook wat meer volgde. Biden heeft bijvoorbeeld ook een Responsible AI Act getekend. En daarmee kwam er wat meer richting het Europese perspectief. Maar Trump heeft die al doorgescheurd. Dus die act is weg. En daarom wordt het, inderdaad wat je zegt, nu echt een test. Want het leek alsof Europa gewoon, nou, hier toch wel met de ambitie die het had, in ieder geval een stuk kon reguleren. En nu gaat eigenlijk het gevecht plaatsvinden.
Ja.
Nu neemt de Amerikaanse regering een hele andere positie in en zegt eigenlijk nee, hier gaan we niet aan meedoen. En nou, de bedrijven, dat geldt dus voor Musk met X, maar dus ook inmiddels Facebook met Zuckerberg, die aangeeft dat ze niet meer aan die eisen over fact-checking, hate speech, discriminatie, desinformatie, dat ze daar minder aan gaan doen. Er dreigt nu een strijd los te barsten, ja.
Hoe gaat het aflopen?
Dat is moeilijk te zeggen. Ook omdat veel zal afhangen van de behendigheid van Europa, Europese instituties. Dit zijn natuurlijk zaken die wel via de commissie gebeuren. De handhaving van dit soort wetten. Dus daar is een zekere autonomie in. Maar ja, je hoort natuurlijk wel dat transactionele beleid, dat dat ook hierop wordt ingezet. Ik weet niet hoe serieus we het moeten nemen, maar vice-president J.D. Vance heeft al een keer gezegd, als Europa wil proberen X te reguleren en boetes op te leggen, dan staat daar tegenover dat wij uit de NAVO stappen. Mm-hmm. Nou, dat zet in ieder geval wel een zekere toon over hoe die strijd gevoerd gaat worden. Maar dit zijn natuurlijk voor Europa wel verschillende discussies. De veiligheidsdiscussie en de handhaving van de
voor
de
Europa,
markt.
Maar voor de Verenigde Staten niet.
Ja, en dan is dus de vraag, hoe behendig gaat Europa hiermee omgaan? Dit gaat zeker spannend worden. Maar misschien de grotere vraag voor mij is, en naast dat Amerika aan het dereguleren is het ook in mensen aan het investeren. De andere tak van waar Draghi natuurlijk veel over gehad. En daar zie ik eerlijk gezegd het grotere probleem voor ons ontstaan.
Gaan we het zo nog over hebben? Want ik heb het idee dat ik weet waar je het over hebt. Dan gaat het over die AI-infrastructuur, onder andere. Ja. Nog heel even terug naar de inauguratie van Trump. Waar we dus ook de bazen van Apple, Amazon, Meta, Google, TikTok en OpenAI zagen. In de entourage van Trump. Ja. Dat rijke mensen en bedrijven invloed uitoefenen op de politiek is natuurlijk van alle tijden.
Zeker.
We maken ons daar nu heel erg veel zorgen over. Maar is wat we nu zien ook echt fundamenteel anders dan wat we in het verleden zagen?
Je hebt gelijk. Ik bedoel, die link is altijd heel sterk. En zeker voor de VS. Er zijn ook allerlei onderzoeken geweest. Het Amerikaans beleid is heel sterk geleerd met wat goed is voor grote bedrijven. Of de meest welvarende van de samenleving. Maar in ieder geval, we zien al de symbolische daden zijn anders. Gewoon de rol die ze bij de inauguratie, de plek die ze krijgen, is toch echt ook wel, laat ergens ook zien van, dit is een regering die het bedrijfsleven nog een stukje dichterbij zet. En ook vaak dus ten koste van andere meer diplomatieke protocol. Dus in die zin is het anders. De mensen hebben dus ook bijzonder veel invloed. Nou ja, Elon Musk, het is niet alleen dat hij probeert zijn economisch programma, bemoeit zich letterlijk met de politiek van bondgenoten. Hè? Ik bedoel, het Verenigd Koninkrijk, dat moeten we niet onderschatten. VS, Verenigd Koninkrijk, dat heet de special relationship. Er is geen land met wie de VS eigenlijk een diepere band zou moeten hebben. Er is geen land waarmee de veiligheidsdiensten van de VS, hè, op de meest sensitieve onderwerpen, meer delen en samenwerken dan met het Verenigd Koninkrijk. En we hebben nu dus een rijke man, dicht bij de Amerikaanse president, die gewoon de zittende regering van het Verenigd Koninkrijk eigenlijk afvalt. Mm-hmm. En probeert iets anders daar neer te zetten. Dit is echt heftig. Hè? Dus in die zin is dit enorm veel. Gaat dit veel verder. En het punt is, en daarnaast is natuurlijk ook het punt, we hebben natuurlijk pro-business leiders gehad in de VS. Maar Trump ziet eigenlijk echt politiek als iets zakelijks. En dat betekent dat hij veel dichter bij dit soort miljardairs staat en ook hun agenda veel meer als zijn eigen agenda zal zien.
Denk je trouwens dat Musk en Trump het lang volhouden met elkaar?
Nou, dat is moeilijk
te
zeggen.
Heb je er al een weddenschap opgezet?
Nou ja, ik probeer dat soort dingen te vermijden. Want ik, als onderzoeker probeer je naar structurele zaken te kijken. En dan is, zodra je het over mensen gaat hebben, dan wordt het een soort koffiedik kijken. Dus ik zou daar zeker niks over willen zeggen. Of durven te voorspellen.
Maar als alles een deal is, hè, als alles business is, ja, dan kun je ook gewoon heel makkelijk afscheid nemen van
dat
van
zou
je
zeker kunnen. Kijk, wat voor mij in ieder geval een probleem zou kunnen zijn, denk ik twee dingen. Eén is, er zijn op een aantal punten waarop een agenda kan divergeren. Voor Musk bedrijven wil hij veel graag getalenteerde migranten het land inhalen. Trump volgt ook een agenda waarop je heel veel migratie het heel moeilijk wil maken om het land in te komen. Musk heeft behoorlijke handelsbelangen in China. Trump zoekt daar veel conflict. Dus je kan je voorstellen dat er bepaalde dossiers zijn waarop hun belangen botsen. En de andere reden waarom het misschien moeilijk gaat worden, dat is dan, je zou meer dat psychologisch kunnen zien. Ik denk dat het allebei mensen zijn die die gewend zijn dat iedereen in de Kamer hen als de leider ziet.
Ja, en twee kapiteins op één schip.
En dat zou kunnen botsen, maar dat weet ik niet. Hè? Ik bedoel, het kan ook zijn dat ze gewoon een hele goede deal hebben waarbij ze zeggen, dit is van jou, dat is van mij. En samen versterken we elkaar. Dat kan, maar het zijn natuurlijk ook persoonlijkheden die niet gewend zijn om een tweede kapitein naast zich te hebben.
Laten we nog even wat doorgaan op tech en geopolitiek. Want de bedrijven van deze heren, Musk, Bezos en Zuckerberg, hebben invloed tot in de haarvaten van onze samenleving. Ja. In hoeverre zijn die samenlevingen in Europa overgeleverd aan de grillen van deze tech-miljardairs?
Nou ja, ze zijn zeker heel erg machtig. Hè? Ik kijk zelf een beetje naar de digitale wereld in termen van een wat je een stack zou kunnen noemen. De digitale wereld is een opeenstapeling van allerlei lagen van de digitale wereld. En niet op alle lagen zijn de Amerikanen dominant. Sommige zijn de Chinezen dominant en sommige is Europa heeft ook wel een redelijke positie. Maar op een aantal onderdelen van de digitale wereld, ja, zijn we wel heel erg overgeleverd aan de Amerikaanse bedrijven. Of in ieder geval zijn zij leidend. En dat geldt bijvoorbeeld in wat je zou kunnen noemen de laag van de cloud. 3 Amerikaanse bedrijven, Amazon, Microsoft en Google, hebben 70% van de wereldwijde cloudmarkt in handen. Daarmee is dus ook het overgrote deel van de Nederlandse economie, samenleving, overheid hangt ergens in de cloud van deze 3 bedrijven. En daar hebben we geen alternatief voor. Er is geen Europees bedrijf in de top 10 dat clouddiensten op die manier kan aanbieden. Voor heel veel applicaties zijn we heel erg van Amerikaanse bedrijven afhankelijk. En dat geldt dus voor sociale media platformen, maar ook voor bepaalde diensten zoals de bezorgdienst van Amazon. Voor een heleboel hardware van bedrijven als Apple. Voor een heleboel software van Google en Apple en Microsoft. Dus dit zijn bedrijven die in ieder geval een heel groot gedeelte van het digitale ecosysteem waar wij in leven bezitten, sturen. En ja, Europa had daar tot voor kort in ieder geval via regulering een zekere grip op. En dat is natuurlijk nu iets wel wat op het spel staat.
Jij noemt die stacks, het zijn er 7 hè, in totaal, die je benoemt in jouw boek Atlas van de digitale wereld. Inderdaad, die lagen.
Ja.
Op welk gebied wij tekortschieten? Je hebt er al een paar genoemd, hè, de cloud. Waar zit AI, kunstmatige intelligentie? Want Trump kondigde deze week een groot project aan. Hè? Wat zeg ik? The largest AI infrastructure project in history.
Ja.
Stargate. Dat is een samenwerking tussen OpenAI, Oracle en de Japanse investeerder SoftBank.
En nog wat partijen die waarschijnlijk op de achtergrond meespelen. Ja.
En daaraan gekoppeld een investering van, nou, hij kan oplopen tot $500 miljard. AI-infrastructuur. Waar moeten we dan aan denken? Zijn dat inderdaad datacenters?
Ja, primair wel. Dus voor mij ook een reden om het over in termen van een stack te spreken is dat de digitale wereld bestaat uit lagen die elkaar nodig hebben, die op elkaar voortborduren. Dus je hebt grondstoffen nodig en op grondstoffen daar maak je weer chips mee. En die chips moeten verbonden worden via een netwerk. En dat netwerk moet data vervoeren en bewaren in de cloud. En die cloud moet weer georganiseerd worden via intelligentie. En dan krijg je, dus ze hangen allemaal zo samen. En dat laat dus ook zien dat je dus niet zoiets als AI simpelweg apart kan isoleren en zeggen dat is een aparte sector. En dus gaat het om OpenAI of om cloud of om cloud, het bedrijf, de dienst, of om de Europese varianten. Nee, AI, om daar goed in te worden, heb je ook op andere lagen bepaalde capaciteiten nodig. Nou, daar gaat het dus over, infrastructuur. En het heeft dan nu vooral te maken de noodzaak aan computing power.
Rekenkracht.
Ja, en daar heb je dus gigantische datacenters voor nodig. En dus daar moet je dus ruimte voor vrijmaken. Daar moet je de energie voor nodig hebben. Dus dat zijn ook allemaal zaken die hier worden vrijgemaakt. Niet voor niets dat ze ook in Texas willen neerzetten. En dan is een grote computing infrastructuur. Dan heb je dus inderdaad over datacenters waar 3 berekeningen gedaan kunnen worden. Wat ook nog gelezen heb over deze deal, is dat er ook gekeken in de toekomst of het ook nog eens kan omvatten de chips die gebruikt worden in die datacenters, of ze die zelf ook kunnen gaan maken.
Mm-hmm.
Dus dat eigenlijk OpenAI specifieke chips voor haar eigen computaties kan gaan ontwikkelen. Dat is een bredere trend eigenlijk. Hè. Hele geavanceerde type toepassingen, zoals AI. Daar maken grote bedrijven al eigen chips voor, omdat die dan net geoptimaliseerd zijn voor de eigen dienst. Dus Google, Apple, Microsoft maken al voor bepaalde toepassingen hun eigen chips. Dat laten ze halen ze niet meer uit de brede chipmarkt.
Waarmee ze dus ook weer zeggenschap krijgen over meerdere stacks.
Precies. Ja. Dat je meer lagen eigenlijk soevereiniteit daarin krijgt. Dat je eigenlijk zegt van, nou, die chips die hoeven niet meer per se van dat Taiwanese bedrijf TSMC te komen, maar kunnen we hier ook maken. En dat is natuurlijk ook veel rondom deze deal waren dit soort woorden ook. Hè? De leider van SoftBank, meneer Son, heeft ook gezegd, ik ga heel veel Amerikaanse banen creëren. Dit draagt bij aan de re-industrialisatie van Amerika.
Aan die nieuwe gouden eeuw.
Ja. Precies.
Maar kan Europa hier nog tegenop boksen? Of hebben we die race al verloren?
Verloren bedoel, we zijn de race al heel lang steeds wat meer aan het verliezen. Dus hè, de wat ik al eerder even zei, eigenlijk vanaf 2000 zie je dat in het digitale domein Europa terrein verliest ten opzichte van de VS en inmiddels ook ten opzichte van China. Dit soort aankondigingen zijn wel heel serieus, ja. Want Europa is nu net een beetje probeert steviger in te zetten hierop. Maar dit is wel echt weer echt in de schaal groter. En dat merk je ook, bedoel, het is ook hè, wat de directeur van Nvidia recent heeft aangekondigd, er gaan inderdaad gigantische bedragen hierin om. En dat was dus al een probleem, maar onder Trump lijkt het ergens ook wel heel duidelijk nu te zijn. de economie en zorgen dat de VS nummer 1 blijft in de economie, is het hoofddoel. En daarmee dus ook, vandaar ook wat we het over hadden eerder, die regels, die Responsible AI order van Biden, allemaal opzij gezet. Want de VS moet vooral winnen van China. En daarvoor moet alles op alles gezet worden. En ja, het is wel de vraag of Europa daar een antwoord op heeft. We hebben ambities. Hè. Europa is ook bezig met AI factories. En er is een Chip Act die ook moet proberen ons aandeel in chipproductie te vergroten. Maar, en dat was natuurlijk ook al de boodschap van het Draghi-rapport, de schaal moet een slag groter als we op dit gebied willen meespelen, in het digitale domein.
Wordt dit wat er allemaal gebeurt, en dat is echt niet alleen deze aankondiging van deze week over dat Stargate, dat AI-project, wordt dit ook wel echt gevoeld als een wake-up call in Brussel?
Ik denk wel dat er een soort van bredere wake-up call in Brussel gaande is. En nogmaals denk ik, ook Draghi speelde daar een hele belangrijke rol in. Want die heeft het gewoon echt, denk ik, met een dapper rapport hard neergezet. Ja. En net zoals Trump wil terug dan naar de 19e eeuw, is misschien wel heel ver. Maar Draghi wil in ieder geval terug naar de jaren 50 en 60. In de zin dat hij zegt, dat soort investeringsniveaus hebben we nodig. Ook eigenlijk toen Europa groeiend was, of in ieder geval na de Tweede Wereldoorlog aan het opbouwen was, grote ambities had. Dat soort grote investeringsniveaus, zegt hij, moeten wij ook naar teruggaan. En ik denk dat Trump het wel degelijk op de spits schrijft. Europa zal hier nog acuter mee aan de slag moeten. Dus ik denk dat het zeker zo gevoeld wordt. Alleen de vraag is hoe politiek haalbaar het is om dit ook te gaan doen.
Want dat was meteen ook de eerste reactie op dat rapport van Draghi. Het geld wat er nodig is, daar viel iedereen over.
Ja. Ja,
dus het is 800 miljard.
Ja, dat soort bedragen. In een context waarin Europa natuurlijk heel veel Europese landen echt het economisch al lastig hebben. Ik bedoel, kijk, ook zelfs de Nederlandse regering is continu bezig met bezuinigingen. Daar komt dus bij dat we Europese regering op allerlei manieren meer moeten investeren juist. Ik bedoel, een van de andere onderwerpen waar we natuurlijk met Trump in gesprek zijn is hoeveel procent gaan we nou uitgeven aan defensie? En 2 zijn we nu aan het halen. Maar als inderdaad ook een proefballon van 5% wordt opgegooid. Mm-hmm. Nou, in ieder geval wat meer. Dat moet ergens vandaan komen. En dan hebben we nog niet eens gehad over in Nederland de miljoen huizen die we moeten bouwen, wat we in de zorg moeten doen, hoe we de energietransitie gaan betalen. Ja. Dus er is een financieel probleem en er is een vraagstuk van politieke wil. Veel Europese landen hebben leiders die niet willen dat Europa meer bevoegdheden of meer dingen gaat doen. Nou, die twee vragen maken het dus wel heel lastig om voor je te zien dat Europa dit echt gaat doen.
En dan hebben we dus die, wat zijn nou, centrifugale krachten. Ja. Zoals Musk, die dan probeert verdeeldheid te zaaien binnen Europa. Want Europa werkt aan een eigen satellietsysteem als alternatief voor dat van Elon Musk. Starlink, zo heet dat van hem. En Giorgia Meloni stuurt toch aan op een miljardendeal met Musk.
Ja. En dat is en daarin zien we dus op veel gebieden dus inderdaad nog best wel ieder voor zich. Of in ieder geval.
Vormt dat trouwens echt een veiligheidsrisico voor Europa?
Ja, nou, misschien niet heel direct een veiligheidsrisico. In de zin van, het zal niet direct er tegengebruikt worden. Maar zoals we natuurlijk in Oekraïne hebben gezien. Het Oekraïense leger kon toen de andere communicatie uitviel eigenlijk alleen nog maar communiceren via Starlink-infrastructuur. Nou, dat is dus. Als je op zo'n punt staat, ja, dan ben je dus inderdaad gewoon overgeleverd aan die partij. Als je dat zelf kan maken, dan heb je dus dat probleem niet. Heb je niet het geval dat je in zo'n soort situatie, dat je dan van een externe partij afhankelijk bent. Dat is de reden waarom Europa dit wilde doen. En is het direct een gevaar? Nou, dat scheelt minder, maar dat is minder duidelijk. Maar
het gaat echt om die afhankelijkheid. Want wat we in Oekraïne zagen, was dat Musk gewoon bepaalde waar die satellieten aan en uit stonden.
Ja, en hij kon op een gegeven moment ook zeggen, ik heb een eigen idee voor de vrede hier. En dat bracht hem aan tafel. En op een gegeven moment zei hij ook van, nou, ik wil ervoor betaald worden. Dat heeft het Pentagon is dat toen gaan doen. Dus het heeft hem zeker veel invloed gegeven. En je ziet toch, ja, dat is een zorg in Europa. En op andere punten heeft Europa hier ook wel wat op gedaan. Hè? Dus onderdeel van de ruimte en de satelliet is dat Europa heeft ook een eigen navigatiesysteem ontwikkeld, Galileo. Dat was ook eigenlijk vanuit de zorg, het Amerikaanse GPS. Ja, het is niet zo, we zijn niet bang dat het tegen ons gebruikt gaat worden, maar het is een afhankelijkheid. Mm. Een afhankelijkheid waardoor wij niet soeverein zijn. Daar hebben we iets voor gebouwd. En dat is nou eigenlijk op meer domeinen in dat digitale gebied is de vraag, gaan we dat ook doen?
Welke initiatieven zijn er al die jou hoopvol stemmen binnen de Europese Unie?
Nou ja, dat er dus in ieder geval op veel gebieden wordt gekeken naar op individuele lagen, zoals inderdaad de satellietenlaag met een IRIS-programma om wat te doen. Er is dus op het gebied van chips is er een act, alhoewel daar voor mij dus echt de vraag is, die moet wel een slag groter om mee te kunnen doen met het geweld van de Amerikanen en de Chinezen op dit gebied. Maar je ziet volgens mij wel een soort van dat langzaam het besef indaalt. We redden het niet door overal een klein beetje iets te doen.
Mm-hmm.
We moeten zeker die digitale wereld, en dat is dus ook mijn voorstel met zo'n stack, als één geheel zien. Waar we coherent beleid over die lagen moeten hebben om uiteindelijk dat hele veld van die digitale domein, om daar wat meer soeverein in te worden.
Daar pleit je ook voor in het Financiële Dagblad. Hè? Daar schrijf je: digitale soevereiniteit bereik je niet met 20 losse wetten. Dat ontbreekt nu dus, die samenhang.
Ja, die is nog te vaak. Hè, zie je toch dat er eerst per domein wordt gekeken, naar ambities worden gesteld, maar te weinig ook wordt gekeken naar, wat Draghi ook zei, de samenhang tussen wet en industrieel beleid. Hoe zorg je ook dat je die transitie ook zelf kan maken? En dus een schaalprobleem is er nogal. Dus ja, hoopvol. In ieder geval, ik denk dat de geesten wat meer rijper voor zijn. Ik zit zelf in een project met een aantal Europese wetenschappers om een voorstel hier ook voor te doen. Dat komt over een paar weken uit. Precies langs deze lijnen. En dat heet dan ook de Eurostack. Dus hoe kunnen we nou geïntegreerd over alle lagen van de stack heen een Europese stack bouwen. Dat idee is om dat ook echt aan te bieden aan Europese instituties. Maar er zitten Italiaanse wetenschappers in en Fransen en allerlei verschillende. Maar ik hoop dus dat het besef dat dit nodig is indaalt. En dat, en dat zou me een hoopvol stemmen als er dan dit soort ideeën misschien meer gehoord worden.
Heb je al een moment waarop je het gaat aanbieden?
Zijn we mee bezig. Ja, ik weet de datum niet uit mijn hoofd, maar ergens de komende paar weken gaat dat gebeuren. En goed. Er komt dan ook een website over de Eurostack, waar iedereen zich kan aanmelden die het idee interessant vindt en daar ook aan wil bijdragen. Maar we zijn nu het 100 pagina lange rapport aan het proofreaden.
We gaan het in de gaten houden. Interessant. Tot slot, wat kan de luisteraar doen om toch ook iets, misschien handelingsperspectief is toch wel fijn, om minder afhankelijk te zijn van big tech?
Ja. Nou ja, dat is best moeilijk, hè. Zoals we het hier besproken hebben, dit is in de kern natuurlijk gewoon echt een groot samenhangend vraagstuk. En dat vraagt de collectieve actie van de overheden en dat soort spelers.
Dus het heeft niet zoveel zin om van Instagram af te gaan Amazon.
Ja, het kan. Hè? En zeker ook misschien echt voor jezelf, maar ook, hè, ook om een soort van teken te geven. Hè? Ik bedoel, je kan gewoon laten zien een ongenoegen. En bedoel, in die zin juich ik het toe. Mensen die zeggen van we moeten van bepaalde platformen af en kijken naar betere alternatieven. Alleen, we hebben uiteindelijk iets van een grotere schaal nodig. En dat is dus niet alleen maar langzaam wachten tot iedereen overgaat. Maar je wil gewoon betere alternatieven hebben. Die dus niet alleen meer Europees zijn, maar ook gewoon meer onze waarden belichamen. En dat is daar is denk ik een hoop nog voor te doen. Dus je zou misschien verder, dus je zou wat zelf kunnen doen door te kijken wat voor platformen je gebruikt. Maar ik denk ook dat we in Europa gewoon, in ieder geval als burgers, dit onderwerp serieuzer moeten nemen. Ja, als we het hebben over, en ook als wij in Nederland, zoals we met het groeifonds om zijn gegaan, als wij zeggen van we moeten investeren in onze technische infrastructuur, dan is dat niet zomaar een leuk hebben dingetje of iets. Dat gaat uiteindelijk ook over onze soevereiniteit. En daar moeten we dus ook als burgers bereid voor zijn aandacht en middelen aan te willen besteden.
Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de Zo Door. Mathieu, geliefde leestafel. Haroon, welk boek heb je meegenomen?
Een heel ander onderwerp. Tenminste wel over Europa, maar niet over wat we vandaag besproken hebben. En dat is het boek Eurafrika.
Het is je van hebt het bij je.
Zweedse wetenschappers, P.O. Hansen en Stefan Johnson. Ik weet niet hoe dat precies uitspreekt. Maar waarom ik het interessant...
Waar gaat het over, ja?
Ja, waar het over gaat. Het gaat in eerste instantie over de relatie van Europa tot Afrika. Wat een interessante en belangrijke is. Afrika is nu een opkomend continent in allerlei manieren. En het is dicht bij Europa. Dus wij zullen meer moeten nadenken over hoe we omgaan met Afrika. Of Afrikaanse landen, dat doet Nederland ook. Er is ook een Afrika-strategie. En er wordt gezegd, we moeten meer gelijkwaardig omgaan met Afrikaanse landen. En dat is een aanzet. Tegelijkertijd hebben we denk ik nog een heleboel blokkades om goed over Afrika na te denken. Het is nog steeds te veel, zit het vol met allerlei stereotypes en beelden van demografische problemen en migratie. En we nemen het niet serieus. Wat dit boek laat zien eigenlijk, is hoe diep dat gaat. Het heet dus Eurafrika. En eigenlijk de stelling is, Europa heeft natuurlijk een koloniaal verleden met Afrika. Maar het gaat zelfs nog dieper. De opbouw van de Europese Unie, daarin zaten ook imperiale plannen voor Afrika. Dus het was niet alleen zo dat Frankrijk als koloniale macht dat wilde inbrengen. Maar echt de ideeën over we moeten een verenigd Europa worden. Daar zat ook bij een Europa dat Afrika bezit. Dat geldt van, hè, Eurafrika is een concept dat van bij de pan-Europeanisten speelde. Van, hè, een groot derde blok waarbij wij Europese kennis en Afrikaanse grondstoffen eigenlijk aan elkaar verbinden. Maar ook bij de vroege vergaderingen waarbij de Europese Unie is opgezet, waren er ook al ideeën bij van, nou, hè, hoe krijgen we die grondstoffen van de Republiek Congo, van Algerije, hoe gaan we om met al die overzeese gebieden, hoe kunnen die in Europa worden opgenomen? En ik denk dus, hè, als Europa uiteindelijk een betere positie op het wereldtoneel wil, zal het Afrika serieuzer moeten nemen. En zal het daarmee ook voorbij moeten komen van, hè, nog steeds dat koloniale beeld dat erin zit. En dit laat heel mooi zien eigenlijk hoe diep dat nog steeds in Europa zit.
Mooie tip. Eurafrika. Mijn tip? Nou ja, uiteraard het boek van Haroun, Atlas van de Digitale Wereld. En een ander boek wat daar heel mooi bij past, dus ik leg er gewoon twee op tafel. Dat is De Techkoep van Marietje Schaken, voormalig Europarlementariër voor D66. Zit nu aan Stanford. Twee boeken die ingaan op de invloed van de digitale wereld in alle aspecten van ons leven, alle bedrijven die daarin zitten. Ja, de machtsverhouding dus tussen de bedrijven, wetgevers en burgers. Het was echt een eye-opener ook voor mij. Ik las het toen het net uitkwam vorig jaar. Nou, voor wie het nog niet heeft gelezen. En jouw boek natuurlijk. Is dat een mooie introductie. Jullie treden ook vaak samen op, hè?
Ja, we grappen daar ook een beetje over. Want heel vaak dan word je door een organisator van iets. We hebben een leuk idee. We willen jou en Marietje Schaken op het podium zetten. Maar dat is nu dus al 6 keer gebeurd. Dus dat, heel origineel is het idee niet. Maar dat is ook gewoon, dat is ook wel logisch. Ja, ja. Beide boeken proberen, denk ik, de digitale wereld goed in kaart te brengen. We hebben een zorgelijke boodschap over wat het betekent voor onze samenlevingen, voor onze democratie. Ja. Wat een internationaal perspectief betekent. En in die zin heb ik ook een heel mooi gesprek steeds bij die bijeenkomsten met haar over wat dit allemaal betekent. En zeker. En ik heb het boek ook, dus in haar boek ook met veel plezier gelezen. Ik heb de blurb geschreven. Dus vlak voordat het op de Nederlandse markt kwam, heb ik er al naar zitten kijken. En ik vind het ook heel mooi aanvullend op het werk wat ik doe.
Dan de tip van redacteur Luc. Hij las The Hardest Job in the World, The American Presidency van John Dickerson. Het boek beschrijft met tal van historische voorbeelden en interviews met betrokkenen hoe het Amerikaanse presidentschap zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. De vacaturetekst voor president is sinds George Washington alleen maar uitgebreider geworden. Maar de juiste vragen worden in het sollicitatieproces nooit gesteld. Nou, volgens Dickerson verwachten Amerikanen dat hun president slaagt in alles wat hij doet. Maar is het presidentschap zo opgezet dat de president eerder faalt dan slaagt? Een echte aanrader voor iedereen die wil begrijpen wat er allemaal komt kijken bij die job. The hardest job in the world. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op. Wij zitten nog wel op X. Nou, moeten we het ook nog maar eens over gaan hebben. Maar we zitten inmiddels ook op Blue Sky. En ook nog op Instagram. Nou, dankjewel, Haroun Sheikh, senior wetenschapper bij de WRR en bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. Fijn dat je er was.
Was heel leuk, dankjewel.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie Freek Ewels en Luc de Klerk. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.